Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Oh, Teun, het is december. We zitten diep in december.
Ja, zit je in de depressie?
De winter brengt altijd depressie met zich mee. Maar laten we het daar in januari over hebben, want dan is het op mijn ergst.
Ja, dan is het op mijn ergst, ja.
Ja, dan is het op mijn ergst, ja.
Bij mij is het altijd ergst in februari, want ik dan denk de vaccin ervan af. En dan komt het nog.
Ja. Oh nee, bij mij, ik ben op 29 januari jarig. En dat is altijd het dieptepunt van mijn winterdepressie. Okay, is een heel handig markeringspunt.
Maar het is natuurlijk...
Waar gaan we het over hebben vandaag?
We gaan het hebben over Jan Blokker.
Jan Blokker.
We gaan het hebben over wie is nou eigenlijk de elite in Nederland.
Over de Pavlova.
We gaan het hebben over
het succes van de Pavlova.
We gaan het hebben over lekkere wijven en over de geile bok.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Oh Teun, onze begintune. Eigenlijk kunnen we die hele podcast ernaar overslaan, hè?
Ja. Maar nou blijkt dus dat ik elke week hetzelfde zeg over die begintune, dus daar moet ik mee ophouden.
Ja, hou daar eens mee op.
Ja.
Wel fijn dat we weer lekker in ons eigen hotelkamertje zitten van Hotel V.
Ja, ik
aan
ben
de
helemaal,
Vizostraat in Amsterdam.
Ik ben helemaal uit Limburg hierheen gekomen.
Ja.
2 uur in de trein heen.
Dan 2 uur even in de trein terug.
2 uur met trein terug. Maar wie wil nou niet op een dag als vandaag of op welke dag dan ook hier in Hotel
Precies,
V zitten?
In dit ongelooflijk knusse kamertje met dit uitzicht... over de stad. Fantastisch uitzicht. Heel urban, vind ik het.
Het is beneden wel genieten. Een beetje triest.
Ja, het is, we zitten in corona. Hè?
We zitten in corona.
Hoe je het ook went of keert.
Ja, precies.
Wat vond je eigenlijk van
corona?
Ja, ik weet nog... Weet je, op een gegeven moment, jij kan af en toe van die soort hele stellige meningen over iets hebben...
Mm-hmm.
die ik dan onverdraaglijk vind. Dan ben je niet te vermurwen. Maar die corona, ik vind het prima. Als je op een gegeven moment heel soort resoluut in... maand of twee geleden of zo.
Nou.
Je was eigenlijk heel okay met corona.
Eigenlijk nu jij het dus zo brengt, dan ben ik dus natuurlijk, schiet ik natuurlijk meteen in de reflex om dat vol te houden.
Ja.
Ja.
Nou, dat mag.
Dus nu kan ik eigenlijk al niet meer echt nadenken over wat ik eigenlijk werk
maar je
echt
zit nu
vind.
Ook in het openbaar te praten. Dus nu denk je ook van, eigenlijk, dat kan je ook weer niet zeggen tegenover alle mensen die hier diep onder lijden.
Nee, precies. Maar volgens mij ging het mij meer over hoe het mijn eigen persoonlijke leven beïnvloedde.
Ja, precies. Het lockdown principe.
Ja.
Ja. En het lockdown-principe stond jou eigenlijk best wel aan.
Heeft voor mij toch echt duidelijk voor- en nadelen.
Ja.
Dus als we het dan... We zitten nu net na kerst.
Ja.
Het is een groot voordeel dat je gewoon eigenlijk niemand thuis kan uitnodigen. Dus dat is... Dus allerlei... Kijk, ik ben niet echt een sociaal figuur. En,
maar dat vind ik dus helemaal niet, dat jij dat niet bent. Ik vind jou een uitermate sociaal figuur... Je schildert jezelf heel graag af als een soort kluizenaar. Maar ik zie jou juist als iemand met heel veel sociale contacten.
Joie de vivre.
Sowieso joie de vivre.
Ja.
Graag uit eten gaan.
Ja, maar met
wanderlust.
Het is meer dat doe ik ook allemaal wel graag, maar met een heel beperkt groepje. En jij zit in dat groepje.
Oh, dus heb ik een vertekend beeld.
Dan heb je een vertekend beeld. Ik van, goh, ik zie Teun alweer. Maar dan ben je gewoon ook met mij. Dus dat is vrij normaal. Maar er zijn ook heel veel feestjes waar je dan heen moet. Dat is altijd, dat is allemaal opgelegd pandoer.
Ja.
En ja, kerst is natuurlijk wel het opgelegd pandoer feestje bij uitstek.
Ik vind wel, mensen zeggen heel vaak van... ik ben helemaal niet zo'n sociaal figuur. Ik ga niet graag naar feestjes. Dan denk ik van ja, er is echt een verschil tussen een sociaal figuur zijn en graag naar feestjes gaan. Ik vind namelijk, als je graag naar feestjes gaat, ben je gewoon gestoord.
Ja, maar ik ben een beetje bang voor feestjes.
Ik ook.
Ik ben wel eens...
Ik ben feestjesfobisch.
Ik ben wel eens dat ik op een feestje stond. Eigenlijk, het gaat bij mij altijd zo. Ik ga naar een feestje.
Ja.
Als het echt niet anders kan.
Ja.
Dan ben ik al in mijn hoofd een paar zinnen aan het instuderen. Van, oh, daar kom ik straks mee binnen. En, ja. dan, als het dan een beetje aanslaat, dan gaat het goed.
Dan herhaal je ze.
Ja, dan herhaal ik ze, ja. Vervolgens was ik hier op een feestje. Ik heb die zinnen geoefend. Ik bracht ze ter berde. Sloeg helemaal dood. Toen mompelde ik ga even naar de wc. En ben toen gevlucht.
Zo.
Ja.
Wat een verhaal.
Ja, wat een verhaal. Dus zo...
Nee, maar ik wil maar zeggen... Kijk, ik ben ook feestjesfobisch.
Ja.
Ik haat het gewoon bij feestjes dat je aan de praat raakt met iemand. En op een gegeven moment hoor je jezelf praten en wat je dan moet zeggen. En dat je moet vertellen wat voor werk je doet.
Ja, ik vind het sowieso heel vervelend om te vertellen wat voor werk je doet.
De horror. Dus, maar ik wil maar zeggen, ik vind sociaal zijn en feestjes... Van feestjes houden vind ik echt twee verschillende dingen.
Oké, nou goed, maar dan breng ik nog één categorie extra in. Dat is namelijk, ik ben absoluut een dagmens. Dus alles waar, als mensen mij vragen om iets 's avonds te doen, heb ik er eigenlijk per definitie geen zin in.
En 's avonds is tot?
Nee, vanaf.
Ja, vanaf. Maar kijk, met mij naar het concertgebouw gaan, duurt tot 10 uur.
Ja.
Net te doen,
ja, zeker. Maar
wel moeilijk dat je om 7:30 nog eruit moet.
Maar als jij mij dan diezelfde dag dat had gevraagd, vind ik het al lastig. Dan heb ik liever dat je dat toch minstens 2 dagen...
Voorbereid,
dan kan ik me daar een beetje psychisch op voorbereiden, ja. Inderdaad. Maar ik heb ook vrienden, dat zijn deels ook jouw vrienden, die dan s'avonds zeggen, kom, wie gaat er nog even het café in?
Ja, onbegrijpelijk.
Nou, daar moet je toch niet aan denken.
Ja, wij zijn echt koffiemensen, Tijn.
Ja,
terwijl jij heus wel van een slokje houdt op zijn tijd.
Zeker.
Ik niet, ik kan niet drinken.
Je doet het toch.
Welke keer met een vaas gin tonic van je welste vorm zit. Ja,
dus dat jij niet kan drinken, dat vind ik ook zo'n soort...
Een fabeltje, een urban legend.
Zo'n zelfgecreëerde mythe.
Hoe vaak in de meer dan 30 jaar dat wij elkaar kennen, heb je mij dronken gezien?
Nou, ik denk...
0 keer.
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien kan je zo goed tegen alcohol dat je er niet dronken van wordt.
Maar volgens mij heb je me 0 keer dronken gezien. Maar goed, Tuin, waar het op neerkomt is, ik zie jou als een sociaal wezen.
Ja.
Jij ziet jezelf als een asociaal wezen. Maar het is heerlijk om hier te zitten in ons hotelkamertje. Dat was toch het beginpunt van dit gesprek?
Dat was het beginpunt van dit gesprek. Waar ik helemaal niet op voorbereid was. Maar jij...
Maar wel knap dat je dat zo makkelijk dan toch met mij hebt gevoerd.
Ja, maar dat is dus... Jij bent de deurmat en ik ben gewoon de... Hoe noem je dat?
De olifant.
De lopende kraan.
Ja.
Dus als je die samen hebt, ja, dan krijg je dus een heel succesvolle podcast.
Precies, dat zijn wij.
Dit is de stem van de elite.
Ik wil het ook nog even over gênante dingen hebben, Tuin.
Oh, ik stoot het tegen de tafel. Ja, gênante dingen vind ik.
Ja,
altijd goed.
Gênante dingen. Ik had net weer zoiets gênants.
Oh ja?
Ja. Ik had een... ik vind dat typisch voor mij. Ik had een... Ik ben dus een tv-programma aan het voorbereiden. En dan hadden we zo zeggen voor het eerst een grote redactievergadering met z'n allen. Nou, op een gegeven moment zaten we, weet ik veel, wat 1,5 uur te praten. En dan wil ik altijd rond gaan lopen. Of tenminste, dan wil ik altijd. Maar op een gegeven moment krijg ik een soort drang om rond te gaan
zoals,
lopen.
Zoals de oude Grieken dat noemden, de peripatetische school.
Ja,
ja.
Van die school ben ik heel erg.
Ja.
Dus ik ga rondlopen. Op een gegeven moment ga ik op een krukje zitten, wat ergens staat, tegen een
ik
kast.
Ik voelde hem aankomen.
Ik leun tegen die kast.
Ja.
Op dat moment zegt iemand aan die tafel, Gijs, pas op. Er valt een loodzwaar dartbord op mijn hoofd.
Met een pijl?
Nee, zonder pijl. Oh. Maar gewoon dat hele moment.
Ja.
Ja, en ik had niks natuurlijk.
En kan je daar dan een beetje gracieus mee omgaan?
Nee, totaal niet. Dus die man die zei van, Gijs, pas op, die snelde naar me toe. Gaat het, jongen? En zo. En ik zei van, ja, prima.
Het is
dus
wel zo dat mensen vaak pas op roepen als het al te laat is.
Ja, ja, zeker. Maar goed, dat kan je, het was op zich lief dat hij pas opriep.
Ja.
Maar dat is zo'n dodelijk moment. En ik had al eerder op ditzelfde kantoor gehad, ook voor ditzelfde tv-programma, dat ik voor het eerst, zou ik maar zeggen, had afgesproken met de baas, soort van onze baas van BNNVARA, die ik toen ontmoette.
Ja.
En dan moet je zo leuk, vlot gaan praten en een goede indruk maken. En toen ging hij op een bank zitten.
Ja.
En toen ging ik op de bank daar tegenover zitten, maar die was korter. Dus ik ging op de grond zitten. Ik kantelde zo op de grond.
Vind ik wel een leuker verhaal nog dan die van het dartbord.
Ja, daarom heb ik het opgebouwd.
Oh ja, ja.
Maar Jezus Christus, dat wat, soort wat, dingen. Ik heb het gevoel dat dat typisch voor mij is.
Wat doet dat,
ik ga even een nootje eten, want dat wordt door mijn luisteraars erg gewaardeerd.
Dat is voor Marijn Frank. Ja. Ja, wat doet dat met jou dan?
Ja, diepe schaamte.
Ja?
En zelfhaat.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd ook denken van, ja, weet je, er is nu niks meer aan te doen.
Hoe groot is jouw zelfhaat?
Enorm.
Ja?
Nou, laten we zeggen, een soort permanent zelfstraffend vermogen. Dus gewoon de hele tijd mezelf streng toespreken. Maar volgens mij heeft iedereen dat.
Ja, nee, maar het grappige is, omdat ik
Zijn er normale mensen die dat niet hebben?
Ja, ik vrees het wel. Ik denk dat Sander Schimmelpennink dat niet heeft.
Zou die dat niet? Nee. Inderdaad. Ja. Die heeft dat niet, denk ik.
Ja. Nee. Maar het gek is dus dat als ik dus denk aan onze... hoe wij zijn, hoe wij van elkaar verschillen... dan denk ik dat ik altijd met allemaal issues zit en gebukt door het leven gaat en met veel zelfhaat. En dat jij gewoon helemaal...
relaxed in het leven.
Helemaal relaxed in het leven en helemaal gewoon meegaat op de stroom van het leven.
Ja, nou, weet je, ik zit wel met heel veel issues, maar ik trek volgens mij de conclusie dat ik er toch niks aan kan doen, dat ik het dan maar moet laten zitten. Dus ik ben heel laks over mijn issues.
Maar als dan even zo'n dartbord op je hoofd had, dan...
Ja, of als ik dan naast zo'n bank ga zitten en achter z'n voren kantel, terwijl een soort belangrijk iemand tegenover me zit.
Ja.
Ja, dan haat ik mezelf. En sowieso zit ik de hele dag tegen mezelf te zeggen dat het stom is wat ik zeg of wat ik doe. Of dat ik even normaal moet doen. Of dat ik moet ophouden met op mijn telefoon kijken. Of dat ik aan het werk moet gaan. Of...
Ja, want jouw moeder Hanneke, die had over...
Misschien spreken we er straks nog
dat
even.
Dat zou leuk zijn. Die zei dat ik de lat veel te hoog leg. Maar misschien leg je dan toch ergens ook... Jij legt de lat ook hoog, maar volgens hou je er niet aan.
Nee, precies. Maar dat is ook de story of my life. Maar dat is ook heel erg het verschil. Want jij kan jezelf ook heel goed tuchtigen. Ja. Dus bijvoorbeeld vroeger ook al toen we studeerden. Jij studeerde geschiedenis en ik theaterwetenschap.
Ik ben ook helemaal vergeten dat jij überhaupt studeerde.
Precies, nou dat dus.
Ja.
En ik heb niet eens mijn proper duizen gehaald in de 2 jaar dat ik het gestudeerd heb. Omdat ik totaal niet in staat was om zonder soort dwang überhaupt een Duits boek over de vierde wand te gaan lezen.
Nee, terwijl ik weet wel dat het altijd over de vierde wand ging.
Het gaat eigenlijk in het eerste jaar theaterwetenschap ben je eigenlijk al een heel jaar over de vierde wand aan het praten.
Ja.
Je moet die vierde wand helemaal doorgronden.
Wat is het eigenlijk
in het Duits? Je weet niet wat de vierde wand is?
Nee.
Nou, de vierde wand is dat...
jij hebt het gestudeerd.
Ja, je hebt een toneel.
Ja.
Er zijn 3 wanden die dicht zijn. Dus de coulissen en het achterdoek.
Maar we hebben het wel over de ouderwetse... hoe heet
zeker.
Hoe heet dat ook weer? De blokkendoos, of hoe noem je dat?
De bonbonnière?
Ja.
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 Dus heb je de coulissen en de achterwand. En dan heb je eigenlijk
zeg
de
nog
vierde...
Zeg nog een keer coulissen. Ja, mooi.
Het is coulissen.
Nee, maar omdat jij zegt zo coulissen.
Coulissen, ja. Jaloezie.
Ja.
Dus het is... En dan heb je de vierde wand. Dat is eigenlijk, daar kijk je doorheen als publiek. Dit is een onzichtbare wand.
Ah.
Maar de acteurs die doen of de vierde wand er is. Want die gaan, tenzij ze zich tot het publiek richten, dan richten ze zich, dan doorbreken ze de vierde wand.
Dan komen we een beetje in het Brechtiaanse theater.
Of in het cabaret.
Oh, ja, leuk. Oké. Okay.
Teun, wat ongelooflijk, als we het nu toch over gênante dingen hebben.
Ja, oké. Okay.
Ik zeg 40 milliliter.
Ja, ik moet wel zeggen dat het is een beetje een soort gebruik dat ik hier in de podcast mijn excuses aanbied.
Zeker.
Jij zegt dan excuses maken, maar dat is een raar anglicisme volgens mij. Dus excuses aanbied. Maar tot nu toe...
Fijn dat je er maar even op wijst met 4-5 afleveringen.
Ja, nou ja. Het is omdat ik me nu zo erg schaam dat ik er iets tegenover wil stellen. Want kijk, de naam van een literair tijdschrift verkeerd noemen, dat is natuurlijk eigenlijk al onvergeeflijk. Maar een recept aan de mensen voorschrijven, dat dan plaatsen op de social media.
En ja,
we zijn
waar ze hun kerstavond mee moeten redden.
Kerstavond, hè, dat is toch eigenlijk de belangrijkste eetavond van het jaar. En dat je dan in plaats van 400 milliliter, 40 milliliter slagroom in het recept zet. Dat is natuurlijk echt, daar zijn alleen maar diepe, diepe, diepe excuses op in plaats.
Ja, en nu klink je heel berouwvol, Tuin. Ja. Maar in de appgroep van deze podcast...
Is de appgroep privé of openbaar?
Ja, dat vroegen ze zich bij Forum voor Democratie ook af. Want als ik dit naar buiten zou brengen, dan zou je ook wel eens heel lelijk in de problemen kunnen komen.
En ik heb het gevoel dat je het ook naar buiten gaat brengen.
Nou, ik wil het nu wel gewoon even zeggen. Maar hoe relaxed jij erop reageerde toen bleek dat je dus in plaats van 400 milliliter slagroom, 40 milliliter slagroom in het gezet had.
Kijk, er zijn twee dingen. Ik was ervan geschrokken. Ik zei, oh shit. En ik dacht van, dit moeten we rechtzetten. Maar jij had toen vroeg jij of ik gestrest erover was. Maar ik was er niet gestrest
over. Nee, ik zei, oh, zo'n recept, nu hebben we ook nog dit soort stress erbij.
Ja.
Dat zei ik zo van, dat is weer een hele nieuwe verantwoordelijkheid. Dat je al die...
Oh, ik dacht stress over dit ene incident.
Nee, ik bedoel gewoon dit soort receptenstress.
Ja.
Komt er nu ook nog bij, dat we mensen dingen aanbieden en dat moet dan wel goed zijn.
Ja.
Toen was jij van, ik voel er helemaal geen stress over. Heel super relaxed was je erover.
Ja, ja. Nee, dus ik vond het wel heel vervelend.
Voor de mensen.
Voor de mensen, maar ik voelde er inderdaad geen... Ik voel eigenlijk over alle stress, maar hier voelde ik eigenlijk geen stress over.
Wat grappig, hè? Onze stress, dingen waar wij stress over hebben, zijn een soort communicerende vaten.
Ja, kijk, ik dacht meer van, ja, kijk, ik vind het dus... Mijn stress gaat dan meer over dat mensen dan mij een sukkel vinden, een eikel. Maar dat zij hun kerstmaaltijd verpesten, dat raakt
zijn,
mij
dat
dan.
Dat zijn pavlova maken waar amper slagroom in zit.
Ja, dat raakt mij dan persoonlijk weer minder.
Ja, terwijl dat jouw tip aan hen is geweest.
Ja, klopt.
En wat een doorslaand succes was die pavlova.
Ja, maar ik wilde nog wel even één ding over zeggen. Want vond je dat ik net mijn excuses, dat mooie excuses waren?
Nou, ja, ik vond het op zich prima excuses. Maar ik kende ook de appgroep geschiedenis. Dus ik vond enige hypocrisie.
Ja.
Vond ik er wel in doorklinken, eerlijk gezegd.
Ja, want dat klopt ook. En ik denk dat geldt voor eigenlijk voor...
Het waren blokkentoren excuses?
Juist, dus ik ben echt... Heel goed in de blokkentoren, excuses. Ook zonder nog iets...
Geleerd sinds de blokkentoren.
Sinds
want
geleerd...
volgens mij bij die blokkentoren vond je het nog heel moeilijk.
Toen vond ik het nog heel moeilijk. Maar sindsdien weet ik gewoon... Kijk, ook omdat ik eigenlijk met een permanent schuldgevoel door het leven ga... en eigenlijk altijd denk dat ik van alles heb fout gedaan.
Ja.
En als iemand me er dan op wijst... dan doe ik als een soort Pavlov-reactie...
Ja.
Bied ik dan ook meteen mijn excuses aan.
Ja, precies.
En dat kost mij dus helemaal geen moeite.
Om er vanaf te zijn.
Ja.
Ja, precies. Ik vind de moeite die het je kost, weegt niet op tegen de opluchting om er gewoon vanaf te zijn. Of
precies.
Kost je überhaupt geen moeite?
Nee, het kost me geen
omdat
moeite.
Omdat je weet wat het oplevert.
Ja.
Ja.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Wat Teuntje? Hoor ik nou, Gijs?
Is dat een roffel van de vrienden van de podcast?
Volgens mij wel.
Ja, verdomd. Hey, Green Wheels, Teun.
Fantastisch.
Hartjes voor Green Wheels. Van mij. Van mij uit hartjes voor Green Wheels.
Van mijn hart.
Ik ben sowieso gek op autorijden. Ik vind een auto bezitten totaal onbelangrijk. Dus wat is er fijner dan gewoon een abonnement op een auto te kunnen hebben... die te pas en te onpas gerepareerd en schoon voor je klaarstaat.
Dus jij zegt het woord autodelen, hoor ik jou er eigenlijk zeggen?
Eigenlijk hoor je mij het woord autodelen zeggen.
Ja.
Green Wheels is een fantastisch bedrijf. 25 jaar geleden opgericht met de ambitie, de dwingende ambitie... om steden leefbaarder te maken door het aantal auto's te verminderen.
Heel goed, want dan kunnen kinderen weer spelen op straat en pleinen.
En we weten allemaal dat Green Wheels inmiddels met meer dan 1950 publiek beschikbare auto's in Nederland... marktleider is op het gebied van autodelen in
Chapeau,
Nederland.
Green Wheels.
En het goede voornemen voor 2021 is nog meer autodelen en nog minder auto's op straat. En natuurlijk is er ook weer een mooie actie aangekoppeld aan deze reclame.
Mensen kunnen een rijtegoed van €25 krijgen met de kortingscode TENG25.
Ja, dus TNG, TENG25. Maakt niet uit of je hoofdletters schrijft of niet. Gewoon die code invullen. En je kan ook naar de website gaan www.greenwheels.nl/TENG25. TNG25.
Ik zou het doen.
Teun, ik krijg best veel reacties van mensen op straat over deze podcast.
Ja? Word je al herkend?
Ja, zeker. Het is gewoon veel in de supermarkt en zo. En op straat dat mensen me aanschieten. Zeg, ik heb naar je podcast geluisterd. Ben nu op dit moment naar je podcast
echt
aan het luisteren.
Wat
ja,
enig zeg.
Heel veel.
Mensen ook die dan zeggen van ik ben net de ingrediënten voor pavlova.
Voor die pavlova. Is het echt pavlova of pavlova?
Ja, jij zegt met heel veel overtuiging Pavlova.
Ja, met dezelfde overtuiging zeg jij Pavlova.
Ja, maar dat is omdat iedereen dat zo zegt.
Trouwens, het grote raadsel was van de Pavlova voor mij... was de aanwezigheid van maizena en witte wijnazijn.
Ja.
In het,
ik weet dat die azijn is in ieder geval om te zorgen dat die merengue niet breekt.
Maar hoe zorgt azijn ervoor dat de merengue niet breekt?
Dat weet ik ook niet. Dat heb ik ook maar overal gelezen.
Overal?
Ja. Dan ga ik dat zoeken van hoe zit dat? En dan wordt er gezegd, ja, dat denk ik erom. Dat is omdat het dan die merengue niet breekt.
En die maizena? Misschien om die azijn aan het eiwit te binden.
Klinkt heel plausibel.
Heel plausibel. Ja, want het is wel... Ik heb trouwens helemaal nog niet verteld. Ga ik dat straks vertellen? Mijn ervaringen met de Pavlova. Oké. Okay. Maar goed.
Je moet dan weer Pavlova. Het is gewoon in ieder geval is het dus de vrouw van Pavlov, hè? Dus je hebt Pavlov en dan wordt het Pavlova.
Ja, precies.
Gorbachev, Gorbachova.
Ja.
Gorbachova.
Gorbachova.
Ja, oké. Okay, ja, goed. Dus dan stond je in de supermarkt, stond iemand met 40 milliliter slagroom in
precies,
de hand. En die zei, Gijs,
ik ga die Pavlova maken. Ik zeg, nee, twee van die pakjes kopen. Oh ja, tuurlijk. Nou, en dan zeggen de mensen ook vaak tegen mij... dat hele gelul over die elite...
Ja.
Wat stelt het, wat is dat eigenlijk, die hele elite?
Wat bedoel je?
Nou, dat wij steeds zeggen van we zijn van de elite... en
vind
we vechten voor de elite. Nee, ze weten niet wat de elite is.
Oh.
Dus dan zeg ik van, nou zou ik volgende keer aan Teun vragen... om dat even uit te leggen.
Hé, gadver, dit vind ik nou weer zo'n smerige truc. In ieder geval zag ik... laatst zag ik in de Volkskrant... stond een heel overzicht van de 200 meest invloedrijke... Nederlanders.
Ja.
En dat werd dan ook wel de elite genoemd. Maar dat zijn allemaal ontzettend saaie, oninspirerende figuren.
Vind ik niet de elite.
Nee.
Die reken ik niet tot de elite.
Op nummer 1 staat Kim Putters van de directeur Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja,
is dat nou de elite?
Ja, en dan... Ja, goed, ik kan even doorgaan als je wil.
Ga maar door.
Peter Wenning op plaats 7. Weet je wie dat is? Ja, bestuursvoorzitter ASML. Sander zou het weten, Schimmelpenning.
Ja, natuurlijk. Ik neem aan dat Sander daar om de week een Schnabel
voor
heeft.
Maar van plaats 63 is hij gestegen naar plaats 7, Peter Wenning.
Echt? Ja. Dat is een goed jaar voor hem geweest.
Ja, dan mijn buurman Klaas Knot staat op plaats 9.
Nou, die vind ik al een beetje tot de elite behoor. Vanwege het simpele feit dat hij jouw buurman is.
Ja, precies. Dus dat geeft toch een zeker elitair cachet aan Klaas.
Aan de hele Knot.
Ja.
En waar staat die hele Knot?
Nee, die staat dus op plaats 9.
Ja, dat zei je, maar dat was ik weer vergeten.
Oké, okay, ja. Maar hij is gedaald van... Hij stond op plaats 7.
Huh?
Ja.
Wat heeft hij verkeerd gedaan dit jaar?
Ja, ik denk dat hij te weinig met corona was.
Ja, ik vind de Nederlandse bank en corona... Ja.
Ja,
onverenigbare
grootheden. Ik zit dus nu een beetje door te scrollen, weet je wel. Dan heb ik hier op plaats 22 Mariette Hamer van de SER...
Dat vind ik sowieso geen elite.
Ik zit dus nu een beetje door te scrollen naar iemand waarvan ik denk... oké, die zou ook in onze ogen elitair zijn.
Ja.
Voorzitter MKB, nou, Diederik Gommers, ja, hallo.
Maar wie vind jij dan wel echt tot de elite behoren, behalve wij zelf?
Ja.
Of zijn wij gewoon, is de elite gekrompen tot ons?
Oké, ik ga je even... Het is ook toch niet zo dat wij zeggen dat wij komen voort uit de elite, toch?
Nou, maar ik vind ons ook wel de elite.
Op plaats 45 staat Juri Albrecht.
Ja. Ik denk wannabe elite.
Jezus, ja. Oké.
Okay. Ik vind Juri Albrecht iemand die van de daken schreeuwt dat hij elite is.
En dat doen wij niet.
Ja, dat doen wij ook, maar wij doen het met recht.
Plaats 56, Robert Dijkgraaf.
Ja. Robert Dijkgraaf, ja, dat vind ik nou eindelijk eens iemand die... Maar hoezo staat Juri Albrecht zo hoog?
Ja,
die is gewoon toch directeur van de Bali?
Dat is een debatcentrum en die brengt allemaal mensen bij elkaar... en die brengt daarmee het debat tot stand.
Online,
ja. Robert Dijkgraaf.
Robert Dijkgraaf vind ik elite.
Ja, en waarom vind je dat dan?
Nou, gewoon omdat hij zo Robert Dijkgraaf-ish is. Hij weet veel, hij snapt de snaartheorie... hij is belezen, hij is directeur van een belangrijk instituut.
Kunstenaar opgeleid.
Tot kunstenaar opgeleid. Gek van natuurkunde. Voorkomend beleefd, praatbeschaafd.
Hoort dat erbij, voorkomend beleefd?
Kan. In zijn geval werkt het tot zijn voordeel.
Plaats 74, Taco Dibbets.
Dat vind ik een beetje categorie Juri Albrecht.
Maar wel iets erboven.
Ja, iets daarboven, maar ik vind het te veel elite uitstralen. Ik vind net zoals dat de Oranjes geen oranje mogen dragen, vind ik dat je...
Mag dat niet?
Nee, vind ik dat je in de elite ook niet te veel elite moet uitstralen.
Kijk,
bijvoorbeeld Sander. Vind je Sander elite?
Kijk,
hij is kak.
Hij is kak. Dus wij hebben het natuurlijk over wij hebben het eigenlijk over. Misschien bestaat hij eigenlijk ook niet meer. Wij zijn misschien een soort laatste bastion van de grachtengordel elite die Precies. niet meer bestaat. Wat het grappige is dat nou, je had dus. Daar gaan we toch proberen een beetje over uitweiden. Dus in de tijd dat.
Goed dat je het even aankomt.
Ja,
dat gaan er toch een beetje over uitweiden.
Ja, ik wil dat eigenlijk niet. Maar in de tijd dat wij. Dat onze ouders nog van enig belang waren.
Ja.
Toen had je dus een bepaalde soort culturele elite. Waar dan met DD over gesproken werd als de grachtengordel. Maar het grappige is dat bijvoorbeeld. Als je dan ook keek naar bijvoorbeeld de VPRO.
Ja.
Daar maakten dan mensen programma's. En dan werd dan op een gegeven moment kwamen ook dus kijkcijfers in zwang.
Ja.
En daar werd dan ontzettend
op neergekeken
over gelachen van ja, bij andere omroepen maakt zich druk om de kijkcijfers. Want hier ging het eigenlijk alleen maar over dat je hebt dus een bepaald kringetje. Dat zijn dan schrijvers en dichters en schilders en bepaalde opiniemakers in de krant.
En dat gaat om kwaliteit.
Kwaliteit. En alleen die mensen wisten wat kwaliteit
Zeker.
Was.
Zeker.
En als mensen
heel bekrompen.
En als die mensen uit heel bekrompen, dat propageren wij nu ook weer een beetje. Als mensen uit dat kringetje dan zeiden, wat een geweldig programma heb je gemaakt.
Precies.
Of wat een heerlijke vernissage was het gisteren.
Ja.
Dan was het geslaagd. En je hoefde je verder niks aan te trekken van, van de rest van de. En moet ik opeens denken aan het Barlees Gymnasium. Want ik had dan een lerares Nederlands, dat jij misschien ook, Roos Lubbers.
Zeker.
En toen ging een jongen uit mijn klas, die ging zeggen van... als die programma's nou uit belastinggeld wordt betaald... dan is het misschien toch ook wel belangrijk dat je het voor veel mensen maakt. Anders is dat toch een beetje zonde van het geld. En het grappige was dat, volgens mij had die lerares er nog nooit over nagedacht... En die werd alleen maar, die kreeg een enorme kortsluiting bij deze gedachte. Dat was echt die van, hoe kan je dat nou zeggen?
En dat jongetje was Frans Klein?
Nee, dat jongetje was wel Frans.
Oh.
Frans Verschoor.
Ach.
Ja. Fransje Verschoor.
Fransje Verschoor.
Ja.
Ja.
Want dat was gewoon, dit was een soort vraag die je niet
Ja, op... precies. Dat was gewoon, dat was niet in vragen.
Was niet in vragen.
Dat was niet in vragen.
Nee, ja.
Wat een heerlijke tijd. Ik moet zeggen, ik heb een paar
dagen... Wat een heerlijke tijd.
Ja, ik word er helemaal wee en nostalgisch van als je hierover praat.
Ja, waarom?
Omdat het zo onredelijk en irrationeel en tegelijkertijd zo simpel en overzichtelijk is.
Ja, maar ik kan me ook herinneren dat opeens de kijkcijfers, toen ik al lang bij de VPRO werkte...
Deden ineens een intrede.
Ineens een intrede, dat je denkt van, nu word ik opeens op het matje geroepen, omdat er niet genoeg mensen naar hebben gekeken. Is dit nog wel de VPRO?
Precies, dit is niet des VPRO's.
Ja.
Ja, en je had ook van die mensen, en die waren gewoon onaantastbaar. Er waren natuurlijk bijvoorbeeld Cote en Bie, waren gewoon de twee heiligen.
Ja,
In onze kringen. Sherry Duins was ook een heilige. Maar je had ook mensen als Henk Hofland.
Henk Hofland.
Of mijn schoonvader zaliger, Hugo Brandt-Corstius.
Ja.
Of Jan Blokker.
Jan Blokker, ja. Gijs, je hebt nu twee boeken meegenomen van Jan Blokker. Het is ook leuk dat Gijs een keer een boek meeneemt.
Ja. Ja, ik ben dus een enorme Jan Blokker-lover.
Ik ook.
Jan Blokker was, voor de mensen die hem niet kennen, was vroeger... Volgens mij schreef hij was en hoog bij de VPRO en hoog bij de Volkskrant.
Ja.
En hij schreef 3 keer per week een column in de Volkskrant.
Ja, en dan ook volgens mij 1 keer in de week of 1 keer in de maand een groot...
Een ellenlang essay.
Een ellenlang essay over historische boeken.
Ja, precies.
En volgens mij is hij uiteindelijk bij de Volkskrant verdwenen.
Omdat hij dat essay niet meer mocht schrijven.
Omdat het ellenlange essay niet meer mocht schrijven.
Dat wilde de hoofdredacteur niet meer, dus hij naar NRC Next gegaan. En ik vind Jan Blokker dus fantastisch om te lezen, want hij was en super belezen.
Ja.
En hij had heel veel mening. En hij was heel erg geestig op een heel sardonische manier.
En hij was totaal niet bang.
Hij ging overal met gestrekt been in. Hij werd door heel veel mensen zuur genoemd.
Dat snap ik nooit.
Dat snap ik niet, want hij was, omdat hij zo grappig was, vind ik hem juist heel levenslustig. En het leven omarmend daarmee ook eigenlijk.
Maar nou wil ik niet natuurlijk mezelf vergelijken met de grote Blokker, maar ik word ook vaak zuur genoemd. Of vind je dat wel terecht?
Nee, vind ik ook niet terecht. Word jij vaak zuur genoemd?
Ja. Oh ja, jij met die zure...
Ja, dat is ook een beetje een cliché van als je bij de Volkskrant werkt, dan ben je zuur, hè?
Oh ja.
Maar hier bijvoorbeeld deze bundel van Jan Blokker. A, hoe fantastisch hij eruit ziet.
Ja, dus staat ben ik en dan wel. En dan staat er met zo'n...
Accolade,
heel goed. Ja, staat er eigenlijk wel links genoeg.
Dus dat boek heet Ben ik eigenlijk wel links genoeg? Nou, dat vind ik alleen al zo'n fantastische titel. Zo zouden we deze podcast ook hebben kunnen noemen. Ja. Ben ik eigenlijk wel links genoeg?
Ben ik wel elitair genoeg?
Ben ik wel eigenlijk elitair genoeg of links genoeg? En als mensen Jan Blokker willen gaan lezen, dan raad ik ze aan om op boekwinkeltjes dit boek te kopen. Dat is een laat werk van hem. De Afrekening. Dat zijn zijn columns uit het jaar dat Pim Fortuyn werd vermoord.
Die zijn geweldig.
Die zijn geweldig. En het leest A als een fantastisch verslag van...
Zijn stukken over Mat Herben.
Geweldig. En ze zijn nog steeds heel actueel, omdat ze ook over het extreem rechts van nu gaan. Ja, en je leest zo hoe virtuoos hij is. En hoe grappig. En hoe
Ik heb wel het gevoel dat jij nu een beetje mijn boekenrubriek aan het overnemen bent.
Mag ik eens een keertje? Mag ik ook eens een keertje, Tuin?
Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Dus dit was mijn liefde voor Jan Blokker. En ik mis hem heel erg. En ik mis ook heel erg een Jan Blokker 8. Omdat ik heb het idee dat nu met, weet ik veel, Rutger Bregman opgezadeld zitten.
Ja, ik wil wel... Ik denk ook, Gijs, dat het wel aan ons is. Maar dat is gewoon even... Dat is dan weer dat streberige zelfpromotie. Ja. Om een bundel van Jan Blokker te gaan maken.
Je vindt dat wij een bundel van Jan Blokker moeten gaan samenstellen? De dikke Blokker?
Ja, of zo. Ja, je hebt of die mooie, dunne...
Gedundrukt.
Van die Carmichelt boekjes,
weet je wel. Ja, en Godfried Bowmans.
Ja.
We moeten al die oude stukjes lezen.
Dat is toch leuk?
Oké.
Okay. Ja.
Ik ga er even over nadenken. Vind je het goed?
Ja, maar goed. Rutger Bregman. Is dat dan de intellectueel van
Ik weet het niet. Ik weet niet wie zal maar zeggen, de onaantastbare intellectueel van nu is.
Bas Heijnen.
Ja.
Maar dat is toch ook weer veel... Hij is wel echt goed, Bas Heijnen.
Hij is heel goed,
maar
hij is niet zo kwaadaardig.
Niet kwaadaardig en niet zo grappig. Het is eigenlijk meer dat je denkt van... Je hebt al een soort vage mening.
Dan mooie gedachte.
Dan lees je Bas Heijnen en denk je, oh ja, zo zit het.
Ja, goede gedachte. Ja. Ja, heel goed uitgelegd.
Tom-Jan Meeuws heeft dat ook.
Ja, maar ik wil gewoon iemand die ook gewoon met gestrekt been erin gaat de hele tijd... en mensen op superieure manier kapot maakt.
Ja.
En is Bas Heijnen dan de elite?
Zeker de elite.
Ja? Ja,
maar de elite is wat saai geworden.
Daar moeten we ons aan bij neerleggen. De elite is saai.
Voel lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Nou, Tuin, ik ben al wat meer de straat op.
Dus?
Ik ben echt beter.
Heb je geile wijven gezien?
Ik heb zeker geile wijven gezien.
Heb je,
niet veel, want het is wel een beetje stil op straat. Ja, de geile wijven liggen niet voor het oprapen.
Het is dus, en qua seizoen en qua pandemie is het niet echt de beste geile wijven tijd.
Is echt een moeilijke tijd voor geile wijven.
Ja.
Maar goed, soms zie je er wel eens eentje lopen.
Ja.
En ik heb mijn uiterste best gedaan om lekker wijf te denken.
En?
Ja,
we zeggen nu geil.
Ja, het zijn geile wijven, maar mijn opdracht was dat ik lekker wijf moest denken.
Ja.
En ik heb gemerkt dat als je jezelf gewoon de opdracht stelt om lekker wijf te denken...
Dan lukt dat vrij makkelijk.
Dat geen feminist je daarvan kan weerhouden.
Ja, maar het is dus wel... je bent dus wel echt met die opdracht de straat opgegaan.
Aha.
En dan heb je ook steeds afgehad, is dit er één, is dit er niet één?
Nee, dat soort dingen weet je meteen.
Oh, dat weet je meteen. Dus,
heb jij dat niet?
Jawel, maar omdat jij er zo... Ja,
nou,
toch
ik
niet
heb
zo
moeite om lekker wijf te denken.
Ja.
Omdat ik dat ongepast vind.
Oh, dus
ik vind
het
respectloos tegenover het wijf.
Het kriebelen van de gevoelens op bepaalde plekken,
zeker.
Die had je al.
Zeker, dat ken ik.
Alleen
ken
je hebt
ik.
Het nog nooit eerder echt zo onder woorden gebracht.
Nee, dan denk je mooie vrouw of leuk meisje.
Charmante verschijning.
Charmante verschijning. Maar het gaat om dat ik ook lekker wijf denk.
Ja.
En de volgende stap is dat ik het er ook over heb misschien met anderen.
Wil je er meer over zeggen nu? Van hoe zag ze eruit?
Nou, dat vind ik nog een beetje een grote stap, als je het niet erg vindt. Die reserveer ik voor aflevering 10.
Oké, ja.
Maar jij vindt dat ook moeilijk. Dat heb je ook eerlijk toegegeven.
Zeker.
Toch?
Ja.
Dus, maar ik denk het wel al. En dat vind ik al een compliment waard. Complimentje waard.
Je zit nu zelf om complimenten te vissen.
Nee, ik geef mezelf gewoon een complimentje eigenlijk.
Oké, ik goed, nou... Dan hoef ik zwakkie malipans, dan hoef ik dat niet te doen. Gijs, jij zei dus per ongeluk geile wijven, maar je had het over lekkere wijven.
Nee, we hadden het over geile wijven, maar ik moest dan lekker wijf denken. Maar is er een, wat is er een enorm verschil ja, dat tussen een geil wijf en een lekker
wijf? Dat wil ik jou dus vragen.
Nou, je kan natuurlijk een lekker wijf zijn dat totaal niet geil is.
Ja, precies. Maar, toch ga jij de straat op met het gedachte van geil wijf.
Nou, het is gewoon, het is natuurlijk allemaal projectie van mij in dit geval, of van jou in jouw geval. En dan is het een geil wijf, omdat je denkt dat het een geil wijf is. Ik bedoel, wat de feitelijke situatie is, dat doet er eigenlijk niet eens.
Maar is het geil wijf, is een geil wijf een wijf dat jou geil maakt, of een wijf dat zelf graag wil?
Dat is het grote etymologische probleem van het woord geil.
Oké, okay. Ja. Maar ik weet ook wel iets over het woord
geil. Ik kan tegen jou zeggen, wat ben je toch geil?
Ja.
En dat kan zijn dat jij dan heel geil bent, of dat jij mij heel geil maakt.
Ja, ja. Oké, okay. Dus daar komen we niet uit. Maar als we het toch over etymologie hebben.
Ja.
Ik was laatst, en ik weet eigenlijk niet zeker of ik dit mag vertellen, maar ik doe het gewoon.
Leuk.
Van de Keuringsdienst van Waarde.
Hebben we een primeurtje?
We hebben een primeurtje, Gijs. Want ik ben namelijk, en misschien weet iedereen dit al, maar ik ben achter de, en het ligt heel erg voor de hand, maar achter de oorsprong van het begrip geile bok gekomen.
Niet waar.
Ja, dus...
Wat toevallig. Wat we het er net over hadden.
We gingen filmen in een geitenstal.
Ja.
En het stonk daar, jongen. Het stonk daar verschrikkelijk. En ik ben echt ook voor dat programma op heel veel plekken geweest waar het stinkt. Dus kippenslachterijen, varkensstallen. Eigenlijk alles wat met dieren
te maken. Wen je daar ooit aan, Tuin?
Wen je dus nooit aan.
Nee?
Nee, nee.
Maar ik geloof wel, als je permanent op een plek werkt waar één bepaalde stank heerst, dat je daar dan aan went.
Ja. Ik weet ook dat ik ooit in een restaurant werkte en er kwam de visleverancier. Nou, die stonk, maar die had er zelf geen
idee, geen benul.
En ook als je went er misschien wel aan dat als je daar de hele dag rondloopt, dat je het op een gegeven moment niet meer ruikt. Maar je moet echt over echt een soort kokhalswalging heen. Mm-hmm. En het stonk daar ontzettend. En waar kwam dat nou door? Dus je had dus één stal met de bokken.
Ja.
En dat zijn gigantische beesten. Die zijn 150 kilo. Dat zijn echt van die soort ponies zijn dat. En waarom stonken die nou zo? Omdat die pissen zichzelf onder.
Ja.
En dat doen ze omdat de vrouwtjes dat lekker vinden.
Ach, godverdamme.
Ja, dus die zetten ze echt pissig onder en ook in hun
baard. Wat zijn vrouwtjes toch een wonderlijke wezens?
Ja, projecteer.
Dat is weer typisch
geef
vrouwtjes.
Geef de vrouwtjes weer de schuld.
Nou ja, in dit geval terecht.
Ja,
omdat de vrouwtjes dat lekker vinden, moeten die mannetjes zichzelf onderpissen. Ja,
maar die mannen kunnen het toch ook niet doen?
Ja, en dan? Ja. Zich niet voortplanten.
Oké, nou, en daar gaan
dat we. Dat is het probleem, dat je als mannetje in elke bocht wringt om dat vrouwtje het naar de zin te maken.
Dat, zo zie jij het. Ja,
maar zo zou je het kunnen zien.
Dit verhaal heeft wendingen die positief zijn voor de mannetjes en negatief voor de mannetjes en positief voor de vrouwtjes en negatief.
Oh, mooi.
Ja. Want vervolgens wilde de vrouw van die, dus zeg maar de eigenaresse van deze geitenboerderij, die wilde graag sperma vangen. Ja, iedereen, ieder zijn meug. Dus ze zeiden, nou, dan moeten we even gaan kijken welk vrouwtje nou het meest lust opwekt. Dus toen gingen we met die gigantische bok, het terrein over naar een stal waar alleen maar geitjes zaten. Nou, dan moet je je voorstellen, een geitje is gewoon zo klein als een soort lammetje. En dan was die bok, die was dus 5 keer zo groot.
Soort pony.
Ja, dus dat zag er al heel raar. En toen ging die bok dan rondlopen door die stal. En er kwamen allemaal geitjes op af. En op een gegeven moment ging dan één geitje heel erg kwispelen met de staart. En toen zei die
met
boerin.
De staart.
Ja, de boerin zei, nou, die wil wel. Die is tochtig. Dus dat is een goeie. Toen namen we dus dat arme geitje namen we mee. En toen zei die vrouw, nou, en dan mogen straks alle bokken eroverheen. Ik zei, nou, dat is her lucky day. Ik zei, nou, lucky day. Klinkt meer als een soort groepsverkrachting. Ja. Nee hoor, dat komt wel goed. Toen werd dat arme geitje in een, hoe heet zo'n ding wat je in de middeleeuwen had? Zo'n schandpaal, weet je wel, gezet.
Waar je met je kop en je handen in zit.
Ja, dat had dan geen hand, maar in ieder geval die kop werd echt zo vastgezet in een hekje. En toen kwam dus eerst, en toen zei die vrouw nog, ja, je moet nu wel opletten. Want toen kwam dus de bok eroverheen. Wop, wop, zei ze, ja, nu is het klaar.
Wauw.
Ja, dus het was echt 3 seconden. En terwijl dat gebeurde, stak die vrouw ook nog een soort rubberen nepvagina ertussen om dat sperma op te vangen.
Ja, condoom.
Dus dat hele lucky day, dit, volgens mij.
Heeft dat geitje er nooit wat van gemerkt?
En toen kwam dus één naar de ander, maar dus en dat al dat gedoe voor deze 3 seconden plezier.
Ja. En toen?
Ja, dat is het verhaal. En dat is dus de geile bok.
Dat is de geile bok. Maar komt daar echt de uitdrukking de geile bok vandaan?
Nou, het was in ieder geval duidelijk dat omdat die bokken zo waanzinnig geil waren.
Heel potente beestjes.
Ja, en die gingen er dus allemaal overheen.
Jeetje.
Ja. Maar goed, kijk, kan jij dat dan even duiden, Gijs, in jouw verhaal van net over de mannen en de vrouwen? En waar we het allemaal voor doen in het leven?
Ja, hier doen we het allemaal voor in het leven. Dat is natuurlijk de intense treurigheid. Dat het allemaal gaat om kindjes maken en de beweging die daarbij hoort.
Ja,
ja.
En voorheen ging het allemaal om kindjes maken, in de natuur nog steeds. Maar bij ons gaat het dan meer om de beweging die erbij hoort.
Ja, zeker. Ja. En die bok misschien ook wel.
Ja, maar ik vind dat toch... Ja, maar jij zegt wel ook van, dat is het ook de intense treurigheid ervan.
Nou ja, kijk, het feit dat de hele zin van het leven gereduceerd wordt tot zoiets banaals.
Ja.
En dat uiteindelijk het punt is waar we allemaal naartoe werken.
Ja.
En uit voortkomen. Dat heeft toch wel iets... Ja, het is niet verheven,
ik heb me daar eigenlijk nooit echt bij neer kunnen leggen.
Echt niet?
Nee.
Dit is eigenlijk weer de essentie van het verschil tussen ons.
Ja, precies.
Dat we zien allebei het probleem en we doorvoelen het.
Ja.
En ik leg me er weer neer en denk, nou, dat is nou helemaal zo. Dat vind ik ook weer geruststellend ergens.
Ja, maar ik vind het, daarom zeg ik ook, daarom haal ik altijd die mooie woorden uit van cabaret-duo. Hoe heet het?
Veldhuis en Kemper.
Veldhuis en Kemper, ja.
Ik wou dat ik jou was.
Ik wou dat ik jou was, omdat ik denk dat jij dus toch gewoon veel relaxer in het leven staat wat dat betreft. Omdat ik dus ja, vecht maar, tegen al deze impulsen.
Ja, maar ik wou dat ik jou was.
Ja.
Omdat je dan die dat eeuwige brandende vuur hebt. Jij bent trouwens ook goed bezig met je body sounds.
Ja.
Met je geslurp. Met jouw eeuwige brandende ambitie om het leven te overwinnen eigenlijk.
Ja, maar dat kan natuurlijk niet.
Nee, maar ondertussen helpt het je wel. Uiteindelijk kan niks.
Nee, oh ja, dat is ook wel. Nou, kijk, want ik moest namelijk denken dat het in mijn puberteit ongeveer was mijn favoriete boek, of een van mijn favoriete boeken was Narcissus und Goldmund van Herman Hesse. En dat gaat over twee vrienden. En, ja, we doen dus geen boekrecensie, maar er kwamen verrassend veel boeken voorbij vandaag. Twee vrienden, die zitten allebei op een school om monnik te worden. De ene is echt zit heel erg in zijn hoofd, is heel erg spiritueel en is een asceet. En die ander, die slaagt niet op die school, maar die wil dat eigenlijk wel, want het speelt zich af in de middeleeuwen, was hoogst haalbaar. Maar zegt, nee, jij moet toch de wereld in. En die wordt kunstenaar en die heeft heel veel liefdes enzovoort.
Hij leeft.
Maar ik weet nog dat ik vroeger altijd dacht, ik moet juist die asceet zijn. Ik vond dat had voor mij gek genoeg, wat heel raar is, ook als soort puber of weet ik wat. Maar dat als je nou helemaal verlost bent van al die driften en je jezelf zo streng voor jezelf kan zijn, dat je alleen maar je hoofd bent, dat was voor mij...
Het ultieme.
Ben ik nu wel min of meer van verlost, maar dat was wel het ultieme, ja.
Waarvan? Van die driften?
Nee, niet van die driften, maar ik bedoel...
Dat je dat moet zijn, ben je van verlost.
Ja, maar dat was voor mij wel een soort beeld, ja.
En heb je daar ook mee geworsteld, Teun?
Geworsteld?
Nou ja, om die asceet te kunnen zijn. En om dat te kunnen bereiken.
Nou, ik denk dat het juist, tot een bepaalde hoogte vrij goed afging. Dus het was meer een soort worsteling om te denken van, ja, ik moet het meer loslaten.
Nou, je hebt toch ook altijd wel geleefd, Teun?
Geleefd?
Ja, toch?
Jawel, maar worsteling. Kijk,
iemand die altijd met een ganzenveer achter een boek in je studeerkamer heeft gezeten.
Nee, maar goed, jij zei wel wat je eerder zei van dat ik mezelf ook kan straffen of dat ik dan heel lang kan studeren.
Ja, je kan jezelf pijnigen.
Dat, ja, dat heeft voor mij wel een grote aantrekkingskracht.
Ja.
En als je dan dus inderdaad afgeleid wordt, dat vind ik dan ook een soort zwakte die ik mezelf inderdaad wel moeilijk vergeef.
En vind je leven eigenlijk geslaagd tot nu toe?
Geen idee. Teun en Gijs,
vertel hem alles. Ja, bellen met vrouwen, hè?
Ja, en...
Door wie wordt bellen met vrouwen mogelijk gemaakt?
Bellen met vrouwen wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Fairphone. Dat is de smartphone met hart voor mens en planeet.
Wat mij betreft de telefoon om te bellen met vrouwen.
En je krijgt er een schroevendraaiertje bij.
Juist daarom.
Ja.
En met welke vrouw zullen we bellen?
Ik weet niet of jij het een gek idee vindt, maar mij lijkt wel leuk om jouw moeder te bellen.
Ja, Ja.
Oh, je zit in de auto, mam.
Ja, ik zit in de auto.
Maar kan je dan bellen of niet?
Ja, ik kan wel bellen.
Staat hij in de houder?
Nee, ik doe het gewoon op de Bluetooth. Op de...
Ja, maar je hebt niet een telefoon in je hand en aan je oor nu.
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Nee, ik zit gewoon met twee handen aan het sturen.
Oh, heel goed. Dat vind ik wel een veilig idee.
Die telefoon zit ergens in mijn tas.
Oh, heel goed. Nou, rustig. Teun heeft een vraag voor je.
Nou, hallo Hanneke.
Hallo Teun.
Hallo, zeg nog bedankt voor de opbeurende woorden vorige week. Dat heeft me ontzettend door de donkere dagen rond kerst heen gesleurd.
Wat heeft ze ook alweer gezegd dan?
Ik weet ook niet meer.
Nou, dat ik de lat niet zo hoog moet zeggen. Ja.
Oh ja.
Ja.
Namelijk van die column van hem.
Ja, maar anyway Hanneke, dat heeft ons wel een beetje... We hadden een cliffhanger, die hangt nu al 2 weken daar.
Ja, dat feminisme hè.
Ja, dat feminisme.
Je voelt hem zelf ook hangen, hè?
Ja,
ik loop daarover te piekeren sinds 2 weken, ja.
Ja, nou, nu het hoge woord mag eruit, Hanneke.
Nou, ik heb helemaal geen hoog woord. Hebben jullie een vraag?
Nou, noem jij je nog feminist? Dat was onze vraag.
Ja, natuurlijk.
Hoe ben je eigenlijk in het feminisme geraakt ooit?
Nou, dat weet je toch wel,
Gijs. Ja, hallo, dit is TV.
Dit is podcast.
Jesus.
Nou, ik had helemaal niks met het feminisme. Of dat bestond, het woord bestond toen nog niet.
Echt niet?
Het heette toen nog emancipatie. Vrouwenemancipatie.
Vrouwenemancipatie.
En toen kwam er een baan vrij bij de VARA-radio. Ah. En dat was sowieso mijn droom om daar ooit terecht te komen.
Hoor.
En toen heb ik gesolliciteerd als eindredactrice van het programma Radio Weekblad. En dat was toen een programma voor vrouwen.
Ja.
En daar zochten ze iemand. En dan ben ik eerst afgewezen omdat de twee heren die daarover gingen, zeiden, zij weet niets van vrouwenemancipatie.
Wie waren dat?
Die waren David Smit. Die was de hoofdpersoneelszaken en die is om het leven gekomen toen hij met een... Toen hij achteruit op de snelweg nog even terug de oprit opbouwde.
Ja.
En Joost Smit, nee, David heette De Lange. David De Lange en Joost Smit. En Joost Smit was de directeur radio.
Oké. En die vonden dat jij te weinig verstand had van vrouwenemancipatie.
Ja, maar de vrouwen die mij graag wel wouden hebben, die vonden dat onterecht. En die zeiden dat ik nog een keer moest solliciteren. En toen ben ik naar het kantoor gegaan van de Partij van de Arbeid, Mooie Vrouwen, en daar een paar folders gehaald. Nou, die folders die waren afdoende, die heb ik toen opgelepeld en toen was ik wel...
Geweldig.
Maar je bent dus eigenlijk uit puur opportunisme ben je feminist geworden?
Puur. Ik was meer socialist, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ook opportunisme trouwens, want ik was verliefd op een andere socialist.
Op wie?
Geert van Tijn, denk ik.
Welke socialist was je toen verliefd op? Waarschijnlijk Geert van Tijn.
Ja,
ja.
Weet niet, maar in ieder geval een socialist. Dus ik was veel meer van mannen en vrouwen zijn gelijk, maar ze moeten allemaal goed behandeld worden.
Oh ja, dat vind ik op zich ook wel.
Je hoeft vrouwen niet apart goed te behandelen.
Maar vind ik ook.
Maar goed, toen kreeg ik uit opportunisme dus die betrekking.
Ja.
En dat heeft mij toen zo te pakken gekregen.
Oh ja?
Dat ik toen ook heel erg... Nou, het werd niet radicaal, maar het was wel mijn ding.
Jouw issue werd het.
Toen ben je wel gaan vinden dat je vrouwen apart nog eens goed moest behandelen.
Ja, dat ben ik toen gaan vinden, ja.
Rustig dat, aan, hoor.
En dat de socialistische mannen eigenlijk helemaal vrouwen niet zo gelijkwaardig
behandelen. Socialistische mannen zijn de ergste, volgens mij. En werd je toen ook een humorloze mannenhater?
Nou, ik vond zelf natuurlijk van niet.
Maar
ik geloof dat... Ja, ik geloof het echt niet.
Nee, dat geloof ik ook niet.
Ik was net zoals nu.
Ja.
Met een typische aan de kant staander, weet je wel.
Wat is een typische aan de kant staander?
Nou ja, dat ik niet voorop liep bij demonstraties, maar dat ik gewoon de microfoon erbij hield.
Ja.
Of dat ik zorgde dat er een heel leuk programma, ook een soms satirisch programma over het feminisme gemaakt werd.
Ja, maar dat was het programma Hoor Haar.
Dat heette Hoor Haar.
Wie heeft die titel verzonnen eigenlijk?
Uh, ook iemand, een man.
Ook een man.
Het is toch, we hebben toch wel steeds die mannen nodig?
Nee, ik wil zeggen ook iemand die dood is, ja.
Oh ja. Ik heb ooit nog een vrouw gesproken en die ik weet eigenlijk even niet meer hoe ze heet. Ze heeft haar nadagen gesleten in als radiodocent in Utrecht.
Schoof, van Schaardenburg.
Ja, en die zei altijd, ik heb de stoel voor Hanneke Groenteman warm gemaakt.
Ja, dat is ook zo, maar ze heeft tegelijk zoveel ruzie gemaakt dat ze weg moest.
Ja, ja. Dan maak je het er zelf een beetje naar, hè?
Ja, warme stoel of niet?
Lieneke van Schaardenburg. Was het een gezellige tijd, man? Behalve als Lieneke eenmaal haar hielen had gelicht?
Ik vond het een ontzettend gezellig.
Oh. Oh, god. De Bluetooth is uitgevallen.
Heeft geen Fairphone, denk ik.
Nee.
Of ze is aan het draaien op de snelweg. Dat hopen we dan niet.
Nee, even een stukje achteruit om nog even de oprit te kunnen nemen. Man, ben je daar nog? Nou, dit is alweer een cliffhanger, Teun.
Ja.
Ja. Nou ja, de verbinding is verbroken. Ik geloof niet dat we ooit nog... Oh, daar zou je er hebben. Wacht even hoor. Ja, mam?
Ja.
Ja. De verbinding was verbroken, maar misschien kunnen we het dan volgende week hebben over of het feminisme zo'n gezellige tijd was.
Oké. Okay.
Waar ben je nu?
Ik sta nu op de wetering. Ik heb net kennis gemaakt met Nella.
Nella?
Nella Pietje.
Oh, dat is ons nieuwe nichtje.
Ja.
Nella Pietje?
Nella Pietje. En ik ga nu naar huis.
Oké, okay, man. Okay. Spreken we je volgende week weer?
Ja, zeker.
Gezellig.
Doei.
Dag.
Oh ja, Gijs, ik heb trouwens Arthur Chapin via Twitter nog even laten weten dat Hanneke vaste gast is.
Want hij miste Hanneke.
Hij miste Hanneke,
zoals ik haar noem zou.
En hij is ontzettend blij mee dat zij nu weer terug is.
En is hij nu ook een trouwe luisteraar?
Ja, ik denk dat hij na Piet Schreuder wel de meest intellectuele luisteraar
en
van deze.
Heb je ook een Fairphone?
Dat zou wel moeten.
Nou goed, dat was mijn moeder.
Ja.
De oervrouw, voor mij.
Voor mij ook.
Tezamen met de Pavlova.
Ja, ja, Gijs, die Pavlova, dat was natuurlijk een gigantisch succes, ondanks mijn fout. Maar
die Pavlova was fantastisch.
Er is echt, hoeveel foto's ik wel niet heb. Ik moet toch zeggen, het heeft... Omdat hij er zo goed uitziet en hij ziet er ook zo moeilijk uit, is het ook echt een showpiece. Dus mensen zijn er ontzettend blij mee. Ik denk dat we er ook dit hele jaar niet meer overheen komen. Nee. Want dit is iets wat mensen heel graag van, kijk, het is gelukt.
Wat is er leuker dan een spectaculair toetje maken?
Ja. En jij hebt het ook gedaan, Gijs.
Ja.
Was het meer of minder stressvol dan de tortilla?
Veel minder stressvol. Ik ben sowieso een meester met het eiwit.
Ja.
Ik kan het heel goed scheiden. Ik vind het heel leuk om het op te kloppen. Ik hou van de sensatie dat het ineens zo'n hele fluffy schuimlaag wordt. In plaats van een plasje gelig drap.
Ja, want ik heb er ook al aan gerefereerd dat je in het verleden ook wel gewoon schuimpjes maakte.
Ik heb wel meringues gemaakt in mijn leven.
Ja.
En dus ik hou van dat hele proces. Ik vind die azijn en die maïzena erin, dat vind ik fascinerend.
Ja.
Fascinerend. Het gestrooi met rood fruit beviel me enorm. Ik heb
Had je ook wat... Want bij die tortilla was je een beetje angstig. Van, moet er niet wat meer... Had je nu hier wat meer swag in ook?
Ik had hier heel veel swag in. Ik heb het samen met mijn jongste dochter gemaakt. En ik had geen corona. Dat scheelde ook vergeleken met die tortilla. Ik ga die tortilla ook zeker deze week nog een keertje maken. En ik vond dat gestrooi met dat fruit vond ik heel leuk. Ik heb de pijnboompeer, of de, hoe heet het?
Pistachenootjes?
Nee, de
amandelschaafsel.
Granatenappel.
Ja.
Granatenappelpitten heb ik achterwege gelaten.
Het is ook een beetje een soort modieus verschijnsel, maar wie vindt het nou eigenlijk echt lekker?
Ja, ik weet het niet. Ik dacht ineens dat zurige voor mij hoeft er niet in. Dus ik heb gewoon bosbessen en frambozen en pistache en amandelschaafsel. En dat rollen is gewoon spectaculair.
Ja.
Dat is gewoon...
Ik moet zeggen, Gijs, ik heb wel op de socials gezien dat sommige mensen toch niet langs de lange zijde hebben gerold.
Precies, ze zijn langs de korte zijde gerold. Ja. Dan krijg je een hele korte, dikke pavlova.
Ja, dat kan natuurlijk niet.
Pavlova.
Maar goed, ook dat... Als mensen daar blij mee zijn en ze presenteren dat aan hun gasten...
Het is sowieso een showpiece.
Het is sowieso een showpiece. Maar als je luistert... Volgende keer langs de lange zijde.
Lange zijde. Ja. Lange zijde rollen. Ja. Het rollen deed ik met heel veel swag, met heel veel zelfvertrouwen. Ja, het is ook een ego booster.
Ja, hè?
Ja, want het is, je maakt een soort schitterend ding.
Ja.
Het ziet er gewoon fantastisch uit. Je krijgt er al O's en A's mee. En het is heerlijk. En het komt gewoon uit jouw eigen handen.
En dat is eigenlijk misschien wel een beetje het omgekeerde van die tortilla. Want die ziet er heel simpel uit. Maar er zit toch nog best veel bloed, zweet en tranen in.
Daar zit veel bloed, zweet en tranen in. Ja. Dus ik vond het echt een toprecept.
Goed zo. Nou is het wel zo, Gijs. Het recept voor de volgende week ga ik alweer aankondigen.
Ja.
Dit is werkelijk het allersimpelste en het ook gewoon heel erg gezond. Dus ik denk niet dat we heel veel foto's krijgen deze week, maar misschien verrassen de mensen ons.
Ziet het er wel een beetje leuk uit?
Het kan er, ja, kijk, omdat ik doe dus elke week een recept, mijn enige stress zit in het foto. Ik kan dus niet fotograferen.
Nou, daar is aan die recepten niks van te zien. Het ziet er hartstikke goed
ik
uit.
Ik ben daar niet zo tevreden over zelf.
Hé, maar het ziet er fantastisch uit. Ja, Guusje doet de lettertjes erbij, maar...
met die lettertjes en zo ziet het allemaal goed uit, maar... Ja, goed.
Je moet niet zo'n onzeker bang vogeltje zijn, Ten.
Ik ben onzeker bang vogeltje over de fotografie, niet over de recepten. Maar we gaan dus nu maken een wrap met bonen.
Een wrap met bonen.
Het is...
klinkt heel onaantrekkelijk.
Ja, het klinkt dus heel onaantrekkelijk. Het is toch aantrekkelijk. Het is heel gezond en je maakt het echt gewoon in een kwartiertje op tafel. Dit is wat ik maak als ik geen zin heb om te koken.
Dat komt ook voor. Dat bestaat.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En doe even kort. Je hoeft niet het hele recept te geven. Dat zetten we op Instagram.
Ja.
@teun.gijs, zeg er maar even bij. Maar even
neem de verschillende soorten bonen uit blik die je lekker vindt.
Dus?
Kidneybonen, kikkererwten.
Bruine bonen?
Nou, nee. Ik zou kidneybonen. Okay.
Kidneybonen, kikkererwten.
Kikkererwten, die kleine zwarte boontjes.
Ja.
En dan de kleine witte boontjes. Allemaal door elkaar. Dan doe je daar komkommer, hak je fijn. Koriander of een ander kruid als je niet van koriander houdt.
Ik hou niet van koriander, maar ik heb toch ook wel weer leren waarderen.
Oké, tomaat, fijn, allemaal door elkaar. Dan neem je die wraps die je gewoon uit zo weet je wel.
Die soort ronde pannenkoeken.
Ja, die bak je zonder olie of iets in de koekenpan, tot ze een beetje oppuffen. En dan doe je dat daarin, een beetje yoghurt eroverheen, olie en zijn, klaar.
Maar eet je koud?
Ja, de wrap is warm, de vulling is koud. Het is ook heerlijk als lunch. Ja, je kijkt er geschokt bij. Maar
ik vind dit amper een recept.
Ja, maar dat is gewoon wat je kan maken als je geen zin hebt om te koken.
Oké, ik vind het wel heel intrigerend.
Ja.
En denk je, maar dit hier oogst je ook succes mee?
Ja, maar ik zou het niet... Dit is meer gewoon voor thuis of even tijdens de lunch als je geen zin... Mijn dochters houden eigenlijk niet van brood. En dan, dus ik zou het niet maken als mensen te eten komen.
Nee.
Maar gewoon, oh ja, wat zullen we vandaag... Oh, fop.
En serveer er wat bij...
Nee, want alles zit erin. Ja, je doet ook nog veldsla, doe je ook nog in die wraps.
En kan je bijvoorbeeld niet een beetje geraspte kaas eroverheen doen en dan onder de grill leggen?
Ja, kan ook. Doe jij dat?
Ga ik misschien proberen.
Ja.
Dit is de stem van de elite.
Nou, Teun, tijd voor de afkondiging van de podcast.
Ja.
We maken deze podcast samen met Producer at Large.
Producer at Large, Guusje de Vries.
Guusje de Vries, van bureau Guusje.
Ja. De geweldige tune, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, was van Jan en Kees Groenteman.
Jan en Kees Groenteman, niet te vergeten. U kunnen ons mailen.
Ja.
Teun en Gijs vertellen alles @gmail.com.
U kunt ons ook volgen op Instagram.
@teun.gijs.
Teun.gijs.
Ja, en we zijn allebei los van elkaar op Twitter te vinden.
Ja.
Ook altijd gezellig.
En als mensen nou vrienden van de show willen, dan moeten ze dus zich contact opnemen met deze eerder genoemde Guusje de Vries.
Ja, via teunengijsvertellenalles@gmail.com.
En als ze dan boven zetten, lieve Guusje...
dan maak je goede kans om vriend te worden van de show.
Yes. Gijs.
Teun.
Behalve dat mensen zeer enthousiast waren over die...
Pavlova.
Waren mensen ook zeer te spreken over jouw muzikale...
Is dat zo?
...tip voor kerst.
Ja, de Staedtler Brothers. Met de Holy Bible.
Ja, er waren mensen die zeiden van... ja, ik heb dit hele Nieuwe Testament en het hele Oude Testament... wordt hier
je
thuis...
Je steekt er wat van op en je hebt lekkere muziek en het is lekker kerst.
En ik snap dus helemaal ook wat jij bedoelde met die soort ironie die erin zit. Maar ik denk inderdaad dat die niet gemeend is.
Wat bedoel je? Dus dat ze niet ironisch zijn?
Ja, maar dat ze gewoon zo overkomen.
Nee, ik denk dat ze ook wel zo zijn.
Ja?
Ja, ze zijn ook echt heel grappig.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, jammer.
Ja, want wat ik zei vorige keer, moet je me ook maar even luisteren, hun grote hit is Flowers on the Wall.
Ja.
En dat is echt een oergeestig nummer.
Oké. Okay.
Alleen, ik denk dat ze deze liefde voor het Oude Testament en voor Jezus Christus, het Nieuwe Testament, dat ze die wel echt heel diep voelen.
Precies.
Want het zijn natuurlijk wel gewoon van die in het zuiden van Amerika opgegroeide, diep religieuze mensen.
Maar voordat we nou weer heel erg over de Statler Brothers gaan praten, want dat was eigenlijk vorige week.
Ja.
Gaan we het nu hebben over je nieuwe, ga je een nieuwe muzikale tip geven?
Ja, ik zit te denken, ik ga nu volgens mij weer een soort countryzanger uit het zuiden van Amerika.
Country.
Ja. Countryzanger uit...
Country, wat is dat? Dat is echt Matthijs van Nieuwkerk. Ja.
Uit het zuiden van Amerika op een voetstuk huizen. Terwijl ik natuurlijk eigenlijk elke week over de Beatles wil praten.
Ja, maar daar werken we wel naartoe.
Maar goed, ik wou het nu hebben, want wat ik namelijk ook een fantastisch...
Maar ik vind wel, dit maakt de mensen wel lekker voor komende weken.
We doen vanaf volgende week de Beatles, maar ik heb nu nog een ander, omdat we een beetje aan het eind van het jaar zitten. Een beetje...
Melancholiek,
op het mistroostige af zijn. Er is een genre... platen, LP's, ik ken er niet eens zo heel veel. Mensen moeten me maar wijzen op meer als ze dat willen. Waar ik helemaal gek op ben, en dat is de afscheids-LP. Dus, en ik denk nu eigenlijk aan de plaat You Want It Darker van Leonard Cohen. En aan de plaat Black Star van David Bowie.
Ja.
Wat allebei platen zijn die heel duidelijk in het aanschijns van de dood...
In dodes aanschijns.
Ja, in dodes aanschijns zijn gemaakt.
Ja.
En dat vind ik geweldig. En de muzikale tip die ik nu ga geven is van een country.
Dus dit is gewoon een zijtipje?
Dit is een zijtip, maar er is nog een andere singer-songwriter... die ook een fantastische laatste plaat heeft gemaakt... en wat voor mij ook een soort afscheidsplaat is. En dat is Guy Clark, een countryzanger... En die heeft de plaat gemaakt, My Favorite Picture of You, uit 2013. En hij is een paar jaar later overleden, maar dit is wel zijn laatste plaat. En het geweldige is, op de hoes van die plaat zie je hem onscherp, scherpte diepte. En in scherpte zie je de foto van zijn vrouw, die een paar jaar daarvoor aan kanker was overleden. Die heel woedend in de lens kijkt. Het is overduidelijk een kiekje, het is niet een soort gestileerde foto, het is een... foto die hij waarschijnlijk heeft gemaakt toen zij in grote woede was ontstoken. En misschien werd hij toen bevangen door liefde voor haar. Dat is denk ik heel voorstelbaar. En hij heeft een foto van haar gemaakt. En je ziet haar daar woedend op. En die foto die symboliseert voor hem alles waarom hij van haar hield.
En dat beeld moeten we eigenlijk een beetje voor ons geestesoog plaatsen... terwijl we naar dit liedje luisteren.
Naar dit liedje luisteren. Je kan hem ook opzoeken. Als je zoekt Guy Clark, My Favorite Picture of You... krijg je de omslag van die LP te zien. Dan kan je naar
dat waren toch ook mooie omslagen van LP's.
Schitterend.
Vroeger,
ja, maar dit is 2013, hoor. Dat is niet zo lang geleden.
Nou.
Dus dan kan je dat zien. En hij heeft daar een waanzinnig mooi liedje bij gemaakt... wat gaat over de dood van zijn vrouw... en wat toch ook gaat over het einde van het leven... en het leven dat afloopt. Hallo, dit is een bericht later ingesproken van Gijs. Om redenen van copyright blijken we niet het hele liedje te mogen laten horen in onze aflevering. Dus ik moet het nu afbreken. Als je het helemaal wil luisteren, ga even naar de show notes. Daar vind je een link naar Spotify of YouTube waar je alsnog het hele liedje kan luisteren. En er rest mij nu niks anders dan om jullie nog een keertje gedag te zeggen.
Teun en Gijs, vertel hem al.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
En dat die schat van een Adema.
Ja, die lieverd.
Die lieverd.
Als een emotie.
En hij ligt er s'nachts van wakker. En ik zeg van nu weer...
Het huilen stond hem echt nader dan
nu wachten. Weer naar Brussel gaan om weer uitzondering te
maken. Dat kan toch niet?
Dat kan toch niet? Nou, dat kan dus ook gewoon niet.
Nee. Luister elke zondag naar een extra aflevering van Teun en Gijs via petjeaf.com/teunengijsvertellenalles.